Goedenavond, broeders en zusters. Ook vanavond wil ik een gedeelte met u lezen uit Handelingen 2. Als ik het ooit zou moeten doen, dan zou dat vandaag moeten zijn, deze bijzondere dag. En dat wordt dan Handelingen 2. Daarvan, laat ik het ook maar helemaal lezen, ook vanaf vers 14. Dan lees ik met u de toespraak van de apostel Petrus op deze bijzondere dag. Ik heb de indruk dat over het algemeen erg vaak wordt stilgestaan, verhoudingsgewijs bij de gebeurtenissen van deze dag. Dat wil zeggen dat wat 's morgens vroeg op deze Pinksterdag gebeurde, onder de apostelen. Maar vanavond wil ik me eens bezighouden met de redevoering van de apostel Petrus. De apostel Petrus die ineens gepromoveerd wordt tot predikant, mag ik wel zeggen. Of moet ik zeggen, tot evangelist. Want hij neemt ineens het woord. Dat deed hij wel vaker, maar niet met al te veel succes overigens. Maar hier demonstreert hij hoe een eenvoudig man wel degelijk een fatsoenlijke preek kan houden. Want zo noem ik dat dan maar. En daarom is het goed om hem eerst te lezen. De apostel Petrus zegt in hoofdstuk 2 van Handelingen, vers 14... staat dat hij stond op met de elven en hij verhief zijn stem en hij sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Tot zover. Wel, dit was de hele redevoering van de apostel Petrus. Ik weet niet of hij zelf al wist op dat moment dat hij een apostel was. Hè? Hij was misschien nog net een beetje discipel en apostel aan het worden. Maar dit was dan zijn eerste redevoering. En ik moet zeggen, als alle redevoeringen daarna net zo geweest waren als deze, dan is het niet slecht. Want het is een prachtig voorbeeld van op welke wijze iemand die het woord van God kent de mensen zou toespreken. Wat de man namelijk doet, wat Petrus namelijk doet, is heel eenvoudig verklaren wat er gebeurt aan de hand van de schrift. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar we hebben onderweg, dat wil zeggen onder het lezen van deze redenvoering, uit drie verschillende delen van het Oude Testament geciteerd. Een aanzienlijk deel eerst uit de profetie van Joël, Joël hoofdstuk 2, daarna een groot gedeelte van Psalm 16 en daarna nog een gedeelte van Psalm 110. En wat de apostel Petrus doet, is niet zijn eigen verhaal geven van de gebeurtenissen, of ook niet een verslag geven van ik denk dat of ik vind zus. Dat is wel heel gebruikelijk vandaag aan de dag. Maar goed, de apostel Petrus leeft nou eenmaal niet vandaag aan de dag. Hij houdt zich bij een veel ouder gebruik, namelijk om zich vast te houden aan het woord van God. En hij zegt gewoon, dit is niet wat hier gebeurt, het is niet wat u denkt dat er gebeurt. Het is niet wat het lijkt te zijn. Het is niet dat wij vol zijn van wijn of zoiets, want dat werd er gezegd. Maar, zegt de apostel Petrus, jullie zitten er niet zo geweldig ver naast als je zegt dat wij dronken zijn. Want de wijn is natuurlijk toch een beeld van de geest. Zie, het is net als wat later door de apostel Paulus in Efeze 5 gezegd wordt. Word niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. En de wijn is een beeld van de Heilige Geest. Wijn is een beeld van het nieuwe leven dat door wedergeboorte tot stand is gekomen. En dat is immers de Heilige Geest. Dat is ook wat de apostel uitdrukkelijk hier in Handelingen 2 ook uitlegt, al lezen we er misschien overheen. Maar waar het om gaat is dat het publiek zegt, deze mensen zijn dronken, hebben te veel wijn gedronken. Nee, zegt Petrus, dit is niet wijn, maar dit is dat waarvan de wijn een beeld is. Dit is de Heilige Geest die is uitgestort. En voor het geval dat iemand zou zeggen, wat is dat nou weer, neemt de apostel de moeite om te zeggen dat dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En vanaf vers 17 tot en met vers 21, hier in Handelingen 2, citeert hij Joël. Het is heel eenvoudig, u kunt gewoon die bewuste verse uit Joël 2 ernaast leggen en u zult zien dat het precies om hetzelfde gaat. Er zijn wat woorden verschillend, dat komt omdat het natuurlijk een paar keer vertaald is geworden. Ons Joël 2 is vertaald uit het Hebreeuws. En het Joël 2 wat we in Handelingen vinden is hier in het Nederlands, maar het is vertaald uit de Griekse grondtekst. Terwijl de Griekse grondtekst weer is gekomen uit de mond van Petrus, die het geciteerd heeft uit de Septuagint. En dat is dan weer de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Zodat er hier en daar wat afwijkingen zitten in woordkeus. Maar dat is slechts een vertalingenkwestie. Want wat de apostel Petrus hier doet, is gewoon letterlijk citeren, eigenlijk voorlezen uit het Oude Testament. Ik vraag me af of hij in de gauwigheid een Bijbel bij zich gehad heeft. Dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt me wat moeilijk. Ze hadden toen die kleine druk nog niet. Maar ik denk dat hij het gewoon uit zijn hoofd geciteerd heeft. En dat zal nog wel een verklaring zijn waarom hier en daar een woord wat anders is. Dat is juist zo interessant, want daardoor krijgen we een door de geest ingegeven citaat, of eigenlijk toelichting van Handelingen 2. Dat blijkt ook wel, want Handelingen 2, dit gedeelte begint met en daarna zal het geschieden. Terwijl als we het hier lezen staat er, en het zal geschieden in de laatste dagen. Waarmee we maar weer zien dat het daarna in Joël 2 de betekenis moet hebben van in de laatste dagen. Zo verklaart de schrift zichzelf. Maar ik bedoel maar, de apostel citeert rechtstreeks uit Joël 2. En bovendien is zijn citaat ook geïnspireerd. Dus vier versen lang begint hij met de oud-testamentische profetie aan te halen en zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. Let wel wat hij niet zei. Hij zei niet, dit is de vervulling van Joël 2, want dat was het eigenlijk niet. Althans niet ten volle. Maar het is wel zo dat Joël 2 spreekt over de gebeurtenissen die hier in deze Pinksterdag zich afspeelden. En daar gaat het maar om. Ik weet niet hoe u het hebt, maar het is nu eenmaal zo dat Joël 2 uiteindelijk definitief vervuld wordt nog in de toekomst. Joël 2 werd in eerste instantie gericht tot Israël, dat is duidelijk genoeg. Ik moet trouwens zeggen dat de apostel Petrus zich ook in de eerste instantie richtte tot Israël. En terecht natuurlijk. Maar hoe dan ook, deze profetie zal vervuld worden straks in de toekomst. En definitief, dat hangt samen met de bekering van Israël. Waarna de Heer zijn geest zal uitstorten inderdaad over Israël. En vervolgens over alle volkeren. Dat wil zeggen over alle gelovigen uit die volkeren. Maar in deze dagen van Handelingen 2 hebben we te maken met mensen die zich bekeren tot de Heer. Dat is ook de strekking van deze prediking. Bekeert u dan tot de Heer. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is waar wat apostel Peter zegt nadat het publiek aan hem vraagt, wat moeten we doen? Ze hebben de prediking gehoord en ze zeggen, wat moeten wij doen? En Peter zegt, bekeert u tot de Heer. Doe wat Joël 2 al zei. En dat was het laatste vers uit Joël 2 wat hij citeerde. U vindt het in vers 21 hier in Handelingen 2. Waar staat, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. En dat vind ik zo mooi, hè. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. We lezen datzelfde bijvoorbeeld in Romeinen. Romeinen 10 is het nog. Waar de apostel Paulus dezezelfde profetie aanhaalt. Maar het mooie vind ik dat het wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar dat het gehaald wordt uit het Oude. In het Oude Testament, in de dagen van de profeten, werd gezegd, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. De apostel Petrus past het hier op de Pinksterdag toe en hij richt zich tot Joodse mannen, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem. En hij zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus roep die naam des Heren maar aan. Maar dat niet alleen. Het is de apostel Paulus die verklaart dat dit aanroepen van de naam des Heren, dat kan geschieden door een ieder. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Zo staat het in Joël. En de apostel Paulus verbindt er de uitdrukkelijke gedachte aan dat het dus niet alleen gezegd wordt tot Israël, maar ook tot de heidenen. Want er staat, een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En op diezelfde grond zijn wij zalig geworden, ook vandaag. Let wel, op een grond die in het Oude Testament al genoemd wordt. Want daar gaat het om. Het Oude Testament leert al dat een mens zalig wordt enkel en alleen door het in geloof uiteraard aanroepen van de naam des Heren. Hoeft hij dan niks anders te doen? Nee. Dat niet alleen, hij kan zelfs niks anders doen. Het is de apostel Paulus die in datzelfde verband in Romeinen hoofdstuk 8 bijvoorbeeld al zegt van die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Want de vlees is de wet Gods niet onderworpen. En het kan ook niet, zegt hij. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. God verwacht niet van de mens dat hij zich netjes gaat gedragen. Zoveel mogelijk probeert te leven in overeenstemming met Gods normen. Dat verwacht God niet om de eenvoudige reden dat God zelf weet en ook aan ons geopenbaard heeft dat het een onmogelijkheid is. Dat het nutteloos is. Daarom heeft God een weg tot behoud, tot zaligheid geopend. Voor een ieder die gelooft. Dat was al zo in de dagen van Abraham. Dat was in de dagen van Joël nog steeds zo. In de dagen van Petrus was het nog steeds zo. En hij predikte dezelfde dingen. Al wie de naam Jehovah, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Dat is wat apostel Petrus hier predikt. En hij zegt dat die uitstorting van die geest, zoals het in de profetie van Joël werd aangekondigd, dat inderdaad op die dag daar, die Pinksterdag, gebeurde. Niet dat het de vervulling is, dat woord zult u vergeefs zoeken, maar het is wel het begin van de vervulling. In ieder geval de eerste fase ervan. Ik kan het nou niet moeilijker maken, het lijkt me ook niet verstandig om dat te doen. Het principe is dat die profetie die in eerste instantie natuurlijk en letterlijk direct van toepassing is op Israël en een bekeerd Israël straks in de toekomst, dat diezelfde profetie van toepassing gebracht wordt ook op degene die vandaag aan de dag tot geloof komen. Daar gaat het maar om. En dat zo is, blijkt wel. Want anders zou het hier niet aangehaald kunnen worden. Maar hoe dat ook zij, de apostel Petrus baseert zich op het Oude Testament. Hij baseert zich op de profetie van Joël. En in Joël wordt gezegd dat deze dingen zullen gebeuren bij de aanvang van de dag des Heren. En de dag des Heren is een oud-testamentische aanduiding al van het koninkrijk van de Heer zelf. Het koninkrijk van de Messias, het Messiaanse Rijk noemen wij het. Maar de dag des Heren, dat is niet de zondag, de dag des Heren is die dag waarin de Heere zal regeren hier op deze oude aarde. We noemen dat ook wel het duizendjarig rijk of zo, we hebben er verschillende uitdrukkingen voor. Maar een van de Bijbelse termen is de dag des Heren. Het bijzondere is echter dat de dag des Heren inderdaad in zeker opzicht nog toekomst is. Daarom verwachten we ook een toekomstige vervulling van de profetie van Joël. Maar het neemt niet weg dat de Heer vandaag aan de dag wel degelijk ook op de troon zit en regeert. Nou, in de praktijk niet over deze wereld, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar daarom is het wel zo dat hij op de troon zit, een genade troon. De troon der genade, dat is waarop hij gezeten is als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de apostel Petrus citeert Psalm 110 hier in vers 35. En Psalm 110 zegt dat. Dat de Heer, de zonen Davids, zou zitten op de, aan de rechterhand Gods, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel, dat hij daar priester zou zijn voor altoos. Op de troon als priester, als koning en priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Dat is de positie die Christus vandaag aan de dag inneemt. In die zin is de dag des Heren al lang begonnen. Wanneer we de dag des Heren zien als de aanduiding van het koninkrijk van Christus, dan moeten we meteen vaststellen dat het koninkrijk in de toekomst hier op aarde zal geopenbaard worden. En daarom is het een belofte voor de toekomst. En die belofte staat nog steeds. Joel 2 zal ook in de toekomst vervuld worden. Maar aan de andere kant is het zo dat Christus ook nu reeds regeert. Zij het dan in het verborgene. Zie. En in die zin is deze belofte die we in Joel vinden vervuld. Dat is wat de apostel Petrus hier doet. Hij past deze belofte toe op ons die geloven vandaag aan de dag. Want immers een gelovige maakt deel uit van dat koninkrijk van Christus. Dat is echt zo. Al moet ik meteen zeggen, het is een verborgen koninkrijk. Wij zijn niet gewend het een koninkrijk te noemen overigens. En de schrift doet het ook niet zo uitgebreid. Maar het wordt genoemd de verborgenheid of de verborgenheden. Maar de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen is precies hetzelfde als de dag des Heren. Het zijn twee verschillende aanduidingen van precies hetzelfde. Koninkrijk van de beloofde Messias. En dat het zo is, blijkt ook uit de toelichting die de apostel Petrus op deze profetie geeft. Hij leest een stuk voor uit Joël. Hij eindigt met dat vers wat zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Uiteraard ligt daar de climax ook van zijn prediking. En dat is ook het doel van zijn prediking. Dat blijkt ook wel in vers 37 en 38. Maar hij begint dan met zijn redenvoering in vers 22. En hij zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. En dat is merkwaardig om te zien dat deze apostel toch zijn eigenschappen niet verloren heeft. Recht op de man af. Zonder veel omhaal van woorden zegt hij ze waar het op staat. Ons wordt tegenwoordig gezegd dat je dat niet moet doen, omdat dat wat onverstandig is, omdat mensen dat niet verwerken kunnen. Maar je moet eens kijken wat hier gebeurt. De apostel zegt gewoon, gij Israëlitische mannen. Dat is een zwaar belaste uitdrukking overigens. Gij mannen van Israël. Gij mannen die hoort tot het volk wat God uit Egypte verlost heeft. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En het eerste woord wat hij dan zegt is Jezus. En het laatste woord wat hij zegt is eveneens Jezus. Deze Jezus die gij gekruist hebt in vers 36. Dat is het onderwerp van de prediking. Het kan ook niet anders. En wanneer we een hoofdstuk verder, een hoofdstuk 3, weer een toespraak van de apostel Petrus lezen, dan lezen we weer dezelfde dingen. Precies dezelfde waarheden. De waarheid omtrent Jezus de Nazarener, een man Gods die door God gesteld is tot Here en tot Christus. Dat is de prediking van de apostel hier. Die prediking is tot vandaag en de dag niet veranderd. God is niet veranderd. De boodschap is niet veranderd. De eerste woorden van de apostel Petrus zijn in vers 22, Jezus de Nazarener, Jezus de man van Nazareth. Wat is dubbelzinnig, omdat Nazarener in werkelijkheid precies hetzelfde is als Nazoreër. Wij hebben moeite gedaan om er verschillende woorden van te maken, maar het is echt precies hetzelfde. Nazoreër was de titel die gegeven werd aan Simson bijvoorbeeld. Dat is een titel die we in de wet tegenkomen. Het spreekt over iemand die aan God een bepaalde belofte gedaan heeft. Maar het woord Nazoreër betekent zoveel als een gezonden vorst. Iemand die een Nazoreër is, wordt verondersteld een gezonden vorst te zijn. Dat is nou eenmaal de betekenis van het woord in het Hebreeuws. En Nazarener is een verbastering van precies hetzelfde. Het betekent natuurlijk van Nazareth, maar die hele naam Nazareth komt van Nazoreër. Zie? Jezus de Nazarener betekent dus niet alleen Jezus de man van Nazareth, maar dat betekent ook de man die God een belofte gedaan had. De man die kwam als een gezonden vorst, een vorst van God gezonden. Daarom is het zo'n hoge titel. Jezus de Nazarener. Staat er ook meteen achteraan, een man van God, een gezonde vorst, door God gezonden als vorst. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. En de apostel beschrijft even wie deze Jezus van Nazareth is. En hij zegt dat deze Jezus in zijn levenswandel bekend heeft gemaakt, geopenbaard heeft, gedemonstreerd heeft, dat hij was voor wie hij zich uitgaf. Het is wat de apostel Johannes schreef in het evangelie van Johannes. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat totaal andere woorden, maar het is dezelfde prediking. De tekenen en wonderen die de Heer deed, waren het bewijs van het feit dat hij de beloofde Messias was of zou zijn. Dat hij de van God gezondene was. En de apostel zegt dan, en de bedoeling daarvan is dat gij in hem zoudt geloven en daardoor leven zou hebben. En dan gaat het hier ook om. Om dat leven, een nieuw leven, uit de dood. Wat merkwaardig is, dat het daar weliswaar om gaat, maar dat de apostel Petrus dat zo aan de mensen niet predikt. Wat hij hen predikt, is niet dat de mens nieuw leven kan ontvangen, hoewel dat waar is. Maar wat hij hen predikt, is dat deze Jezus van Nazareth nieuw leven heeft ontvangen. Hij predikt slechts over Christus. Hij vergeet zelfs erbij te vertellen wat de mensen moeten doen. Dan moeten ze nog vragen ook. Wat moeten we nou doen? Nou weten we dat. Goed, nou weten. En wat moeten we nou doen? En dan zegt hij, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. En gij zult nieuw leven ontvangen. Heilig leven. Zie, daar gaat het om. Dat is de strekking van de boodschap. Deze Jezus, de Nazarene, man Gods, heeft zichzelf betoond een man Gods te zijn. Hij heeft betoond dat hij de Messias was door de tekenen en wonderen die hij deed. En over deze man Gods zegt de apostel Petrus in vers 23, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Dat is heel merkwaardig hoe het er staat. De apostel spreekt over een bepaalde raad Gods. Hij spreekt over een raad Gods. Dat in de eerste plaats. Een plan wat God gemaakt heeft. Een plan wat God getrokken heeft en wat hij uitvoeren zou. En dat plan was bepaald. Er was vastgesteld. Een bepaalde raad Gods. Daar kon niks aan veranderd worden. God had dat zo geregeld. En God had het zo geregeld in zijn voorkennis, staat er. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Het merkwaardige van deze zaak is dat die raad Gods onder andere inhield dat deze Jezus van Nazareth, die door de Heilige Geest verwekt was uit Maria, dat deze overgegeven zou worden om te lijden en te sterven aan een kruis van Golgotha. Dat was de raad Gods. Maar het is niet zo dat God van tevoren iemand uit heeft gezocht om hem te laten kruisigen. Om dat te laten doen. Het is niet zo dat God gedacht heeft, ik moet toch een volk hebben wie hem uiteindelijk kruisigt. Het is niet zo geweest dat God Israël geroepen heeft om de Messias te kruisigen. Zie, het maakt, en toch maakt het onderdeel van zijn raad uit. Het bijzondere is namelijk dat God in zijn voorkennis weet wat er gebeuren zal. De loop der dingen weet van tevoren. En die dingen dan aanwendt voor zijn eigen raad, voor zijn eigen doel. Het is het principe wat hier vanavond al naar voren gebracht is, dat God alle dingen doet medewerken voor degene die God liefhebben. En dat is wat hier ook gebeurt. Het is nooit Gods wil geweest dat Israël Jezus van Nazareth zou nemen en kruisigen. Maar God heeft wel geweten dat het gebeuren zou. En God gebruikt deze dingen mede ten goede. Door zijn voorkennis heeft hij zijn raad bepaald. Zie, dat is waar het om gaat. Dezelfde waarheid wordt door de apostel Paulus in Romeinen 11 naar voren gebracht. Als hij spreekt over de val van Israël die tot zaligheid voor de heidenen, of tot rijkdom voor de heidenen geworden is. En de apostel Paulus zegt, nee, het is niet de bedoeling geweest dat ze vallen zouden. Maar God wist dat ze vallen zouden en heeft dat positief gebruikt. Heeft dat gebruikt tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen. En hun verwerping is onze zaligheid geworden, staat er. Inderdaad. Daarom heeft God het niet zo gewild, Maar God heeft geweten dat het zo zou gaan en heeft dat in zijn raad opgenomen. En daarom vindt u hier door de apostel Petrus ook geen enkel verwijt gericht aan Israël. Dat is heel bijzonder, omdat dezezelfde Petrus er heel direct van getuige geweest is van hoe al deze dingen gegaan zijn. Maar u vindt bij hem geen woord van rancune, geen verwijt aan het adres van dat volk. Wat hij zegt is namelijk: deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. Dat is gewoon een historisch feit. Ook in die dagen was dat een historisch feit. Dat is niet een verwijt, dat is niet discriminatie. Dat is gewoon de vaststelling van een feit. De waarheid namelijk. Ik weet dat het niet populair is om de waarheid te zeggen. De waarheid wordt ook niet altijd gebliefd. Maar niettemin is dit de waarheid. En hier wordt hij gezegd: deze hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hij legt dus wel degelijk de verantwoordelijkheid bij de Israëlitische mannen, tot wie hij spreekt. Hij legt de verantwoordelijkheid dus wel degelijk bij Israël. Maar hij zegt eerst dat deze Jezus door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven is geworden. Dat wil zeggen, God heeft dat toegelaten. God heeft niet ingegrepen. Het was de Heer zelf die zei van: ach, als het nodig is om in te grijpen, dan kan ik dat zelf wel. Als het nodig is, is er een heel leger van engelen wat me terzijde staat. Maar de Heer heeft het niet nodig geoordeeld om wat anders te doen. Hij heeft zich ook onderworpen aan de raad Gods. Er waren die zeiden: indien gij Gods zoon zijt, komt af van dat kruis. Ze hebben goed begrepen blijkbaar. Dat begrijpen ze vandaag niet meer. Maar men heeft toen goed begrepen dat iemand die zich de zoon des mensen noemt, tegelijkertijd de zoon van God moet zijn. Zo goed kende men de schrift nog toen. Men heeft begrepen dat iemand die de wezenlijke erfgenaam zou zijn van de mens, van Adam dus, want dat betekent de titel, dat dat volgens de schrift nooit iemand anders kon zijn dan de zoon Gods. En men zegt dat hem: indien gij de zoon God zijt, komt af van dat kruis. Maar men kende de schrift zo goed weer niet. Want als hij de zoon van God was, als hij degene was voor wie hij zich uitgaf, juist dan moest hij aan dat kruis lijden en sterven. Het moet heel wat geweest zijn voor de Heer zelf om deze woorden te horen spreken. En ongetwijfeld heeft hij de mogelijkheid gehad. Misschien is het theorie, een hypothese, maar ongetwijfeld heeft hij de mogelijkheid gehad om zichzelf te verlossen, precies zoals men van hem vroeg. Maar ik moet zeggen, hij heeft zichzelf verlost, maar op de voorgeschreven wijze. En wat de apostel hier naar voren brengt, is dat deze Jezus weliswaar werd overgegeven door de vastgestelde raad en voorkennis Gods, en dat hij gekruisigd werd door de handen der onrechtvaardigen en aan het kruis gehecht en gedood. Maar, vers 24, dat God hem heeft opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Hij is verlost geworden. Maar nu op de wijze die wij als mens ons zouden voorstellen, maar op de wijze die God geopenbaard had in zijn bepaalde raad, namelijk in het vastgestelde woord van God. Namelijk, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? De Emmausgangers wisten het ook niet. Maar de Heer zelf wist het. En hij ging de weg vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. De heerlijkheid aan de andere kant van het graf. En dat is wat de apostel Petrus hier naar voren brengt. God heeft hem opgewekt. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar zodra de apostel begint te spreken, namelijk in vers 22, hij begint zijn toespraak, dan spreekt hij één zin, met allerlei tussenzinnen, maar hij spreekt één zin uit, tot en met vers 24. Vers 22 tot en met 24 is één zin, en die zin komt erop neer dat deze Jezus van Nazareth door God is opgewekt uit de dood. Dat is een hele boodschap, en hij doet het in één zin. Een wat lange, gecompliceerde zin, maar niettemin in één zin. Dat is de boodschap. Deze Jezus is door God opgewekt. Want God heeft de smarten des doods ontbonden. En daarom was het niet mogelijk dat hij van de dood, dat hij door de dood zou gehouden worden. Dat is wat er staat. De dood was niet in staat om hem te binden. De dood, de Hades, de onderwereld, of hoe het in de Bijbel ook maar heten mag, of gewoon de hel, want zo wordt het meestal vertaald, was niet in staat om deze Jezus van Nazareth te houden, want hij was een man Gods. En hij ging daar slechts in. Hij ging slechts in de dood om de wil van God te volbrengen. En God verloste hem daaruit. Wat staat hier? Welke God opgewekt heeft. Dat is de prediking van de apostel Petrus. Het is jaren later nog steeds de prediking van de apostel Paulus. De opstanding van Christus. Daar gaat het om. Dat is het verschil. Ik weet niet of u dat weet, maar dat is het verschil wat er is tussen het protestantisme in het algemeen en de Rooms-Katholieke Kerk. In de Rooms-Katholieke Kerk kent men de crucifix, dat wil zeggen een kruisbeeld met daaraan een lichaam. En in de tijd van de Reformatie heeft men dat symbool gewijzigd, terecht. Ik heb de indruk dat wij dat niet meer weten. Waarom? Maar wij kennen nog steeds dat beeld van dat kruis, maar het is een leeg kruis. En wij denken misschien dat het kruis een beeld is van de dood, en dat is terecht. Maar de historie van het kruis als embleem, als symbool van het protestantisme, heeft bepaald dat het kruis voor ons niet meer een beeld is van de dood, maar een beeld is van de opstanding. Het is een leeg kruis. Zie? Ja, van oorsprong is het de dood. Maar het feit dat we het nu weer kennen als een leeg kruis, is omdat de reformatoren gezien hebben dat wij niet een dode heiland hebben, maar een levende heiland. Iemand die leeft en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is de boodschap. En ik wou dat we die vasthielden. Dat we elke keer eens naar het kruis kijken, inderdaad wat mis en zeggen het is leeg. Hij is hier niet. Niet aan het kruis, niet in het graf. Waar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is wat de apostel Petrus hier naar voren brengt. Hij heeft een stuk uit de schrift gelezen. Hij heeft één zin gezegd. En hij leest weer een stuk uit de schrift. Want vers 25 tot en met 28 is geciteerd op Psalm 16. Het is een beetje moeilijk te volgen als je het naast elkaar legt. Maar inderdaad, het komt rechtstreeks uit Psalm 16. Want David zegt van hem, dat is een Davidische psalm. David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand. Opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Het zijn woorden die ooit gesproken of geschreven werden door David, koning David. Het merkwaardig is, zegt de apostel Petrus hier, dat deze woorden op geen enkele wijze op David van toepassing te brengen zijn. Hij kon het in elk geval niet. Dat komt waarschijnlijk omdat hij ook niet zo'n goede theoloog was, maar dat pleit in zijn voordeel natuurlijk. Ik bedoel dit, dat in het algemeen gedacht wordt dat de psalmen van David door David geschreven zijn op het moment dat hij blij was, op het moment dat hij bedroefd was, in de tijd dat hij in periode van rouw verkeerde in verband met zijn zonden enzovoort. En men zegt, vanuit zijn hart zijn toen deze psalmen naar voren gekomen. Ze zijn een troost voor ons die misschien dezelfde dingen doormaken als eens David. Dat is een leuke gedachte natuurlijk. Het is niet helemaal ten onrechte, maar het is wel een afgeleide waarheid. Want de eerste waarheid van die psalmen is volgens de apostel Petrus dat die woorden helemaal niet thuis horen in de mond van David, maar dat het woorden zijn die thuis horen in de mond van de zonen Davids. En alle Davidische psalmen zijn messiaanse psalmen. Er is geen uitzondering op. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Hij zegt in vers 29, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat betekent natuurlijk dat er dingen zijn die toch niet algemeen bekend zijn die hij hier naar voren brengt. Die slechts in een groep van ingewijden misschien bekend is. Hij zegt, maar het is mij geoorloofd om vrij uit tot u te spreken. Ik kan het u nu wel zeggen hoe het zit. Ik kan u nu vertellen wat het geheim is van de psalmen van David. En niet alleen die van David, maar in feite van alle psalmen dus. Hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch, de aartsvader. Dat is merkwaardig, hè? Wij kennen hem als koning. Petrus noemt hem Noemt de patriarch, het is het woord aartsvader natuurlijk, maar het verwijst niet naar Abraham, Isaac en Jacob, maar naar een andere stamvader, een stamvader namelijk van het Davidische koningshuis. En van hem wordt dan gezegd, van David wordt gezegd, dat hij zowel gestorven als begraven is. Hij is beide gestorven en begraven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Goed, uitgemaakte zaak. Maar deze psalm 16 spreekt over een opstanding. Dat is wat hij net geciteerd heeft. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk of in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Maar, zegt de apostel Petrus, David is wel gestorven, hij is begraven en zijn graf kun je vandaag de dag bezoeken, kun je bezichtigen. Zie, ik geloof dat het vandaag nog zo is als ik het wel heb. Het graf van David gaan we kijken. Ik bedoel, die is niet opgestaan uit de dood, die is nog steeds dood. En wat zegt hij nou, Petrus? Hij zegt in vers 30, alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, David dus, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En dat zijn sterke woorden. Peter zegt dus gewoon dat David deze woorden en die psalmen gesproken of geschreven heeft over Christus. En dat bovendien David dat wist. Dat staat hier. Zo heeft hij, David, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. David die wist dat God aan hem beloofd had dat uit zijn lenden de Christus zou voortkomen. Deze David heeft bewust geprofeteerd over zijn zoon, over de Christus. En heeft dus geprofeteerd niet over zijn eigen opstanding, want David zal uiteraard ook opstaan eens. Maar heeft geprofeteerd over de opstanding van zijn zoon. En de woorden hier in de mond van David zijn woorden die thuis horen in de mond van de zonen Davids. En dat is wat hier gezegd wordt. En u ziet dat de apostel Petrus hier dus een belangrijke, laten we zeggen, theologische uitspraak doet. Want nou weten we meteen hoe we de psalmen dienen te lezen. Ze liggen in de mond van de Heer. Ze spreken over Christus, ze spreken niet over David. Ze spreken over de zonen Davids. En hij is uit de dood opgewekt. En David wist dat, staat. David wist van de opstanding van Christus. Zo heeft hij, vers 31, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Wat heeft hij dan gesproken? Nou, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Het staat er uitdrukkelijk bij, daar kun je geen enkele andere kant mee op. David wist van de opstanding van Christus. En u ziet dus dat niet alleen de profetie van Joël verklaard wordt en toegepast wordt op deze Pinksterdagen, maar dat zelfs de Davidische psalmen worden aangehaald en wordt gezegd, kijk, in het Oude Testament wordt gesproken dat de Christus, de Messias, eerst zou moeten sterven, want als hij niet eerst sterft, kan hij niet uit de dood opstaan. Heel eenvoudig, toch? Dat is de Bijbelse waarheid. En het is zelfs de waarheid die in het Oude Testament naar voren gebracht wordt en verkondigd wordt. Dat de Messias zou komen, eerst om te lijden en dat daarna pas hij verheerlijkt zou worden. Als de apostel Petrus later zijn brieven schrijft, dan zegt hij precies hetzelfde. 1 Petrus 1 vers 10 en 11, daar spreekt hij over de profeten in het Oude Testament die zelf hun eigen profetieën onderzochten omtrent de tijd waarin die dingen zouden gebeuren. Over het lijden wat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Petrus wist het. De profeten wisten het en onderzochten die dingen. Zie. En hier predikt hij dat. En ik hoop dat wij het nog weten. Dat het Oude Testament predikt de dood en de opstanding en daarmee ook de hemelvaart van de Messias. Het is wat de apostel Petrus later zegt in Handelingen 3. Dat de hemel deze Messias moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten. Dat is vers 21 van hoofdstuk 3. En Peter zegt dus dat de positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods in afwachting van zijn wederkomst volstrekt in overeenstemming is met de oud-testamentische profetieën. Het is al een overeenstemming met wat God bepaald heeft. Het is zijn plan wat hij uitwerkt. Een plan waaraan wij ondergeschikt zijn en wat wij in de eerste plaats dienen te aanvaarden uiteraard. En in de tweede plaats wij dienen ons daaraan te onderwerpen. Er zijn vele dingen in verband met de heilshistorie die nou eenmaal van tevoren bepaald zijn, vastgesteld zijn. En wanneer wij ons daarvan op de hoogte stellen, wel, dan verliezen wij onze onzekerheden. Dan krijgen we zekerheden. Dan kennen we die raad Gods. Een raad van God in verband met de Heer Jezus van Nazareth. En een raad Gods ook in verband met onze positie in deze tegenwoordige tijd, uiteraard. En daar gaat het maar om. Dat is wat de apostel Petrus hier hen voorhoudt. Dat het Oude Testament, en met name David, spreekt over de dood, maar daarmee ook over de opstanding van Christus. Wat Petrus dus predikt is niet, mag geen Israëlitische mannen ga je schamen. He? Hij verwijt hen niet dat ze nou hun zaligheid opgegeven hebben doordat ze Jezus van Nazareth gekruisigd hebben. Laat staan dat het klinkt zoals vandaag wel eens gebeurt als je een bepaalde zonde of een vermeende zonde gedaan zou hebben, dat je dan niet, als christen eigenlijk niet meer kunt leven of zo, dat het voor een christen volstrekt niet mag en dat er dan geen vergeving meer is en dat soort dingen. Het wordt wel eens gezegd. Maar zo is het niet. De waarheid is dat zelfs deze Israëlitische mannen, van wie hier tot tweemaal toe uitdrukkelijk gezegd worden dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus, dat zij wanneer ze de naam des Heren aanroepen zalig zullen worden. En dat in overeenstemming met het gebed van de Heer: Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Het is een onkunde. Het is ook een ongeloof. Maar wanneer iemand tot geloof komt, worden hem al zijn zonden vergeven. En dat is de prediking. Wel, van deze Jezus wordt dan gezegd in vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Dat is makkelijk, vandaag de dag zeggen ze, zou dat nou wel zo wezen? En eerlijk gezegd onder ons, dat moet je niet verder vertellen, maar er is vandaag de dag nog nauwelijks één theoloog te vinden die nog gelooft in de opstanding. Ik weet er geen één trouwens. Maar goed, ik ben niet zo erg goed ingevoerd in die kringen. Hè? Maar ik weet er nauwelijks één. Maar zo zit het, maar geloof niet meer in de opstanding. Maar de opstanding van Christus is de basis van ons behoud. 1 Korinthe 15 zegt het ook. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden, is uw geloof te vergeefs. Dan kun je 100 keer een gelovige zijn, maar als Christus niet is opgewekt, heeft geloof geen enkel zin. Dan geloof je in dingen die niet waar zijn. Dan is het dus een ijdel, een leeg geloof. Dus de boodschap is, deze Jezus heeft God opgewekt. En bovendien zegt hij, wij zijn er alle getuigen van. Er is niemand die dat bestrijden kon. Het was een historisch feit. Men had het gezien in feite. En dan zegt hij, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En hij zegt dus dat deze uitstorting van de Heilige Geest gebeurt door de Heer zelf. Het is de Heer die zijn geest uitstort. Hij heeft dit uitgestort. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En van hem, deze Jezus van Nazareth, wordt dus gezegd, niet alleen dat hij is opgewekt, maar dat hij inderdaad door, of zelfs tot, de rechterhand Gods verhoogd is geworden. Wij zijn gewend te spreken over opstanding en 40 dagen later over hemelvaart. In bijbelse gedachte is het zo dat de positie van Christus aan de rechterhand Gods door hem werd ingenomen op de dag van zijn opstanding. Ik ga er nou niet dieper op ingaan, dus ook het punt nou niet helemaal. Maar het gaat erom dat in ieder geval die twee dingen, opstanding en hemelvaart, in de schrift in één adem genoemd worden. Het is zijn verhoging. Zijn verhoging vanuit de dood en het dodenrijk tot aan de rechterhand Gods. Een verhoging vanuit de buitenste duisternis tot in het binnenste heiligdom. Dat is het. En van hem wordt dus gezegd dat hij door de rechterhand Gods verhoogd is geworden. Hij is gezeten ter rechterhand God, zegt de apostel Paulus later. En bovendien staat niet alleen dat hij verhoogd is door de rechterhand Gods, maar dat hij ook de beloften des Heilige Geestes ontvangen heeft. Misschien leest u eroverheen in vers 33, maar er staat eerst dat hij zelf de Heilige Geest heeft ontvangen en daarna staat er dat hij die geest ook heeft uitgestort. Dat betekent dat de beloofde Heilige Geest eerst in allereerste plaats werd ontvangen door de Heer Jezus zelf. En daarna werd die Heilige Geest ook ontvangen door ons die geloven. En daarmee is tegelijkertijd natuurlijk op heel eenvoudige wijze verklaard wat die Heilige Geest nou eigenlijk inhoudt. Ik kan er niet alles van zeggen wat er van gezegd kan worden. Dat is erg veel namelijk. Maar in ieder geval wil dit zeggen dat het ontvangen van de Heilige Geest niks anders is dan het opstaan uit de dood. Geest ontvangen is leven ontvangen. Heilige Geest ontvangen is heilig leven ontvangen. En aangezien die Heilige Geest van de Geest is van Christus, is het ontvangen van de Geest van Christus. Zo heet het ook in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Maar waar het om gaat is dat hier in één adem genoemd wordt de verhoging van Christus en het feit dat hij zelf de Heilige Geest ontvangen heeft. Dat is één ding. Het is de opstanding uit de dood. Of zo u wilt, het is wedergeboorte. Door wedergeboorte ontvangt men de Heilige Geest. Of nog anders, wedergeboorte is het ontvangen van de Heilige Geest. Al was het maar omdat wedergeboorte een geboorte is uit de Geest. Dat is Johannes 3. Moet uit de Geest geboren worden. Zie, het is wedergeboorte dus. Dus dit ontvangen van de Geest is niks anders dan ontvangen van het nieuwe leven dat door de opstanding van Christus tot stand gebracht is. De eersteling uit de doden was Christus zelf. Hij was de eerste die opstond, hij was de eerste die wedergeboren werd. Hij was de eerste dus die de wedergeboorte inging. Zie, en hij is de eerste die de Heilige Geest ontving. En vervolgens is het zo dat wij deze eersteling mogen volgen. Dat wij hem volgen in de wedergeboorte, precies zoals de Heer zei in Matthäus. En dat wij met hem wedergeboren zijn, dat we met hem nieuw leven hebben ontvangen. En het verhaal gaat nog verder, want niet alleen zijn wij als gelovigen met Christus opgewekt. Och, ik moet laat ik vooraan beginnen. Niet alleen zijn wij met hem gestorven en begraven, maar ook zijn wij met hem opgewekt. Maar bovendien zijn wij met hem gezet in de hemel. En zijn wij geplaatst in het bezit uiteraard van die Heilige Geest. Wat de schrift leert is dat wij als gelovigen gemeenschappelijk één geest ontvangen hebben. Ja, de vraag is namelijk niet, hebt u een Heilige Geest ontvangen? Hebt u er ook al één? Zo werkt het niet. Nee, het is goed om er even bij stil te zijn. De vraag is, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Er is er maar één. Eén geest. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat geldt voor ons als gelovigen, maar dat geldt in de eerste plaats voor de Heer Jezus Christus zelf. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Eigenlijk, we zijn door één leven tot één lichaam gedoopt. Het is fundamenteel hetzelfde. Maar begrijpt u goed, die geest en dat leven wat wij ontvangen hebben, is het de geest en het leven van Christus. Of laat ik het anders zeggen, het leven in de delen van het lichaam is hetzelfde leven als wat in het hoofd is. Het is het leven van Christus in ons. Daarom zijn we leden van zijn lichaam. Het is één geest. Die geest ontving de Heer hier door de opstanding uit de doden. Misschien zou je moeten zeggen, hij ontving hem terug. Het is niet helemaal correct, maar het komt toch in de buurt. Hij ontving nieuw leven door de opstanding uit de doden. Hij werd de eersteling. Van een nieuwe schepping. Hij werd niet hersteld in een oude schepping, al lijkt het voor ons misschien zo, maar hij werd de eersteling van een nieuwe schepping. En wij als gelovigen zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. We hebben ook de Heilige Geest ontvangen en we zijn met hem geworden een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En dat is Hebreeën 12. U ziet, ik volg het voorbeeld van de apostel Petrus maar een beetje. Hier en daar wat schriftplaatsen aanhalen. Kunt u dat nazoeken? Ik heb de tijd niet om dat allemaal na te zoeken nu, maar dat kunt u zelf ook. We hebben allemaal diezelfde Bijbel, gelukkig. Zie. Dan gaat het dus om dat de Heer zelf door zijn opstanding die geest ontvangen heeft. En hij, dan staat er vervolgens in vers 33 dat hij ook dit of deze geest dus heeft uitgestort. Dat wat gij nu ziet en hoort. Die geest van Christus is uitgestort over allen en in allen die van Christus zijn. Demonstratief op deze Pinksterdag. En dan komt er weer een toelichting. In vers 33 werd nog genoemd, of in vers 32 werd nog genoemd de opstanding van Christus. In vers 33 wordt genoemd zijn verhoging aan de rechterhand Gods. En in vers 34 staat gewoon, want David is niet opgevaren in de hemelen. En dat spreekt dus echt over de hemelvaart van Christus. David is niet opgevaren in de hemel, maar hij, David, zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Waarmee Petrus maar wil zeggen dat Psalm 110, waaruit u nu weer citeert, ook inderdaad niet rechtstreeks ligt in de mond van David, maar het zijn woorden die gaan over de Heer zelf. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Wel, David zit niet aan de rechterhand Gods. David is niet hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar de zonen Davids is dat. En daarom wordt Psalm 110 aangehaald. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Waar het om gaat is dat daar wordt gezinspeeld op die psalm die helemaal verklaard wordt in de complete Hebreeënbrief. De psalm die zegt dat Christus in de eerste plaats door zijn opstanding en hemelvaart geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Iemand die verzoening doet voor de zonden des volks. Iemand die uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt bij God in de zaken die daar te doen zijn. Ook Hebreeën, Hebreeën 5 vers 2. En als er dan zo'n hoge priester is, als er dan iemand is die de dood heeft overwonnen, die gezet is aan de rechterhand Gods, en hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, wel, dan wordt daar de conclusie aan verbonden, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem, Jezus de Nazarener, tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Iets heel bijzonders wat hier staat. Velen struikelen daar ook over, maar het staat er nou eenmaal. Er staat dat God Jezus van Nazareth tot Jehovah en Messias gemaakt heeft. Hoe? Door de opstanding. Kijk, iemand die dood is, is niks. Iemand die dood is, heeft geen betekenis. En wat hij dan ook al was voor zijn dood, in zijn dood was hij niks. Had alles afgelegd. Uitermate vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood des kruises, helemaal ontledigd, zoals een letterlijke vertaling van Filippenzen zegt. Maar God heeft hem opgewekt en God heeft Jezus de Nazarener gesteld tot Jehovah, dat wil zeggen heeft hem zijn naam gegeven, een naam boven alle naam, nog steeds Filippenzen. Een naam die aangeroepen kan worden, want al wie de naam des Heer, al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden. En daar is een naam voor om aangeroepen te worden. We vragen eerst wie iemand heet en dan roepen we hem bij namen. Hè? En zo is het met de Heer ook. Hij is gesteld tot Heer, opdat hij aangeroepen zou worden. En hij is gesteld tot Messias. Want hoe dan ook, de Bijbel leert duidelijk dat Jezus van Nazareth de Messias werd door de opstanding uit de dood. Hij werd de beloofde door zijn opstanding. Als hij namelijk nooit zou opgestaan zijn, zou hij nooit beantwoord hebben aan de beschrijving van de beloofde Messias in het Oude Testament. Want die beschrijving hield in dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Als hij nooit geleden en opgestaan was, zou hij nooit de Messias kunnen zijn. Maar hier staat, zo weten dan zekerlijk, zo, namelijk op grond van zijn opstanding en hemelvaart, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem, Jezus de Nazarener, tot Jehovah en Messias gemaakt heeft. Dat is wat er letterlijk staat. Welke Jezus? Deze Jezus die gij gekruist hebt. Nou. Als ze daar goed naar geluisterd hebben, moeten ze inderdaad verslagen geweest zijn. En dat staat er dan ook. Verslagen van hart. Dat is een boodschap die diep doordringt in het hart ook van elke Jood vandaag aan de dag. Het is niet al te veilig om ze dat te vertellen trouwens, dan moet ik dat erbij zeggen. Maar het is wel de Bijbelse boodschap. Deze Jezus is door God gesteld tot Jehovah en tot Christus. En dat gebaseerd niet op een redenvoering van Petrus, maar gebaseerd op het Oude Testament. Datzelfde boek wat een orthodoxe Jood vandaag nog steeds zegt te geloven. Dat boek predikt dat Jezus van Nazareth, op grond van de gebeurtenissen, niemand anders is dan Jehovah. De Jehovah die eens Israël uit Egypte leidde, maar bovendien is hij geworden als de eersteling van een nieuwe schepping tot Messias. En wanneer de Messias in de toekomst ook in Israël zal verschijnen, is het wel degelijk een wederkomst. Een terugkeer van de Heer, ten tweede maal om zijn volk te verlossen. Maar hoe dan ook zij, er is maar één consequentie van deze boodschap. Er is maar één praktische toepassing van deze hele boodschap van de opgewekte Christus. Dat is, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Gij zult wedergeboren worden namelijk. Gij zult nieuw leven ontvangen. Want u komt de belofte toe. Welke belofte? Wel die uit Joël 2. Dat is het begin van de prediking immers. U komt de belofte toe. Van de uitstorting van de Heilige Geest. U komt de belofte toe. En uw kinderen.
Maar staat iets bijzonders bij.
En alle die daar verder zijn. En dan ben ik blij dat ik daarbij mag horen. De belofte niet alleen was tot Israël en de kinderen Israëls, maar dat de belofte ook was tot allen die daar verre zijn. Want al wie de naam des Heren zou aanroepen, zou zalig worden. Daarom spreekt de apostel Paulus ons later toe en zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Gij die eertijds verre waart. En vreemd waart van het burgerschap Israëls, dat gij nabij zijt gebracht. Een deel hebt gekregen aan de belofte in Christus. Mede erfgenamen zijt geworden van de belofte. En het bijzondere is, deze beloften uit Joël, uit de psalmen, die beloften die in eerste instantie wel degelijk gedaan werden aan Israël, ook van toepassing blijken te zijn op ons. Maar alles onder precies dezelfde voorwaarden, namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Een overgave aan Hem. Wat van ons verwacht wordt, is inderdaad dat wij net als de Heer zelf ons oude leven opgeven en een nieuw leven van God verwachten. Dat we Hem volgen in de wedergeboorte als eerstelingen van een nieuwe schepping. Daarom staat er, word behouden van dit verkeerd geslacht. Word behouden, dat wil zeggen, verlaat het zinkende schip. Verlaat dat wat door God geoordeeld wordt. En wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Een gemeente, volgens Hebreeën 12, van eerstelingen die in de hemel zijn opgeschreven. Dat is de prediking. En u ziet, we hebben maar één boodschap. Leven in een opgewekte Christus. Leven onder de heerschappij van Hem, die door zijn opstanding en verhoging geworden is tot Here, tot Christus en tot hoge priester. Die verzoening doet, ja doet, niet deed, dat is wel zo, maar dat zeg ik nou niet. Hè? Die verzoening doet voor de zonden van het volk. Amen.